Mijn naam is Liesbeth Staats en ik ben ontzettend volwassen geworden. Zo volwassen dat ik zomaar op het punt sta aan de tweede helft van mijn leven te beginnen. Tenminste, dat hoop ik. Maar hoe leid je dat deel van je leven dan een beetje slim en leuk? Dat vraag ik in de podcast Lang zal ze leven aan vrouwen die daar al zijn. Die dat terrein al helemaal hebben verkend en inmiddels uit een enorm reservoir aan wijsheid kunnen tappen. Ik praat onder andere met Annemarie Oster, Petra Lasseur, Annemarie Jortsma en Tineke de Nooi in Lang zal ze leven.
Kortie Media.
Wat het belangrijkste was voor mij, was niet per se dat de mensen werden opgepakt. Ik bedoel, leuk meegenomen, maar dat is de politie.
Maar je bent geen politieagent, hè?
Precies. En voor mij was het belangrijkste om heel Nederland ervoor te waarschuwen dat A, dit fenomeen bestaat. Ja. En B, hoe ze zich hiertegen kunnen wapenen. Omdat het een hele makkelijke manier was om jezelf hiertegen te beschermen.
Dit is Gonzo, de podcast waarin we praten met journalisten over dat ene verhaal in hun carrière dat ze altijd is bijgebleven. Dat kan zijn omdat het een scoop was, omdat het opzienbarend was, riskant, gelauwerd, hilarisch, ontroerend of onthullend, of het was en is gewoon een goed verhaal. Mijn naam is Merel Westrik. Tegenover me zit Frans Lomans. Frans, we gaan het vandaag over iets hebben waarvan we eigenlijk in jouw carrière niet hadden kunnen bevroeden dat het ooit een onderwerp zou worden. Online wraakporno.
Ja, nee, dat is een compleet vreemde wereld voor mij. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment overwoog om te stoppen met journalistiek toen de computer werd ingevoerd. Dus dan kun je een beetje nagaan. Hè. Bij de voorbereiding van dit voelde ik me ook echt stokoud. Hè. Onze gast zou technisch gezien mijn kleinzoon kunnen zijn. Ja. Het is veruit de jongste die we hebben gehad.
Klopt. Hè. Was jij ook zo iemand die bij de komst van het internet zei, nou, dat wordt helemaal niks?
Ik denk dat ik heel extreem daarin was, ja.
Ja?
Dat had geen enkele kans van slagen.
Okay.
Waar is de typemachine? Vraag ik me nu nog wel eens af.
Online wraakporno, gaan we het over hebben. 80-90% van de slachtoffers van online wraakporno is vrouw. Is het een onderwerp waar jij zorgen over maakt, Frans?
Nee, daar heb ik me tot voor kort geen zorgen over gemaakt. Behalve nu, hè. Nu we het erover gaan hebben, denk ik, hier moet ik me zorgen over maken. Want het is natuurlijk allemaal wel best eng, om het even vriendelijk te zeggen.
Ja.
Ben jij er slachtoffer van geweest ooit, Merel?
Nou, ik heb het nooit zo ervaren. Er schijnen een paar filmpjes rond te gaan met mijn hoofd op een soort lichamen die ik nu niet meer heb. Ja. Zou ik eigenlijk boven mijn bed moeten hangen als een soort goals voor de toekomst weer. Nee, er schijnen wat. Zijn volgens mij zo'n filmpje, zijn wat filmpjes of zo. Nee, ik weet het niet.
Maar dat ben jij niet, hè?
Deepfakes.
Nee, dat ben ik niet. Deepfakes, ja, deepfakes, ja. Inderdaad. Nee, nee.
Ik heb by the way ook nooit foto's, naaktfoto's gemaakt van wie dan ook, hè?
Ik maak me ook niet zo druk, omdat ik dan denk, ja, je ziet mij dan, of iemand met mijn hoofd daar dan dingen doen, waarvan ik denk, nou, dan hebben mensen wel door dat ik dat niet zou laten filmen, of dat ik dat niet ben.
Dat doe jij niet.
Nee, zulke benen en zulke billen heb ik ook allang niet meer. We gaan naar onze gast. Ja. In de studio, dit keer, Dariël Verlaan.
Hey.
Dariël, goed dat je er bent.
Zeker, graag.
We beginnen altijd even met een kort cv. Je werkt als onderzoeksjournalist bij RTL Nieuws. Je schrijft over technologie, cybercrime, dark web, hackers. Je bent een graag geziene gast bij talkshows om over deze onderwerpen ook te praten. Je bent winnaar van The Loop. Die prijs kreeg je voor het verhaal waarover je ons gaat vertellen. In 2018 nam je een tegel in ontvangst, de belangrijkste journalistieke prijs van Nederland, voor je verhalen over de duistere kant van het internet. Klein leuk feitje. Je won het afgelopen seizoen Wie is de Mol. Je publiceerde in 2020 het boek Ik weet je wachtwoord. En dat schreef je niet om mensen bang te maken, maar juist om ze waakzamer te maken. Daar is ook een documentaire van gemaakt. En een podcast. Ook schreef je met datzelfde doel eigenlijk, maar althans maakte je een website die mensen helpt om zich te beschermen tegen hackers. Laat je niet hack maken. Dus als je daar bang voor bent, kan je er altijd naartoe. Dariël, toen we jou vroegen om te komen praten hier over dat ene verhaal in je carrière dat je altijd is bijgebleven, wist je toen meteen eigenlijk welk verhaal je zou kiezen?
Nee.
Nee?
Nee, ik heb wel even nagedacht.
Maar twijfelde je tussen een paar?
Ja, ik denk dat ik verhalen heb gemaakt die groter zijn geworden dan dit verhaal. Die ook bekender zijn bij mensen.
Zoals?
Nou, bijvoorbeeld veel mensen weten niet dat ik samen met mijn collega's een keer een verhaal heb gemaakt over de stemsoftware die heel makkelijk te hacken was, waardoor we allemaal met de hand weer gingen tellen, de stemmen. Daar ben ik heel trots op. Daar zijn we met RTL Nieuws heel trots op. Ja. Maar heel veel mensen weten niet dat ik daar onder andere achter zat.
Ik weet het nog wel. Ja, ik werkte toen bij met je.
Nee, dus dat vind ik zelf een heel gaaf en bijzonder verhaal. Maar als ik toch denk naar de verhalen die ik heb gemaakt, bijvoorbeeld het GGD-datalek was ook de datadiefstal daar was ook best wel heftig in de coronaperiode. Maar als ik toch denk aan de verhalen die mij aan het hart gaan, of waar ik zelf erg veel aan heb gedacht nog altijd, dan is het eigenlijk dit verhaal wel.
Ja? En het was je doorbraak, hè?
Ja, het was
een
wel...
Ja, het van, was... Je werd opeens wereldberoemd in journalistiek.
Nou, dat zou ik zeker niet zeggen. Maar het was een van de eerste verhalen waarin ik met mijn kop echt vol op tv kwam. Dat deed ik al wel wat vaker. Maar dit was wel heel erg van, onze journalist heeft dit uitgezocht. Kijk, hier is die online, op tv, bij talkshows. Volgens mij was het de eerste keer dat ik bij RTL Late Night toen de tijd mocht zitten. Humberto toen de tijd nog. En dat was wel gelijk een soort van een kickstart. Om de carrière flink te knallen, zeg maar.
Ja, want even, hoe oud ben je nu, Daniel?
Ik ben nu 34.
Kijk.
Oh, toch alweer wat ouder. Dat ik dacht.
Ja. Ja.
Ik word vaak jonger geschat, dat klopt. Ja. Ja.
Maar dit verhaal waar we het over gaan hebben is dus iets waar je nog regelmatig aan terugdenkt. Het zet je ook echt een beetje op de kaart. En het gaat je heel erg aan het hart. Waarom gaat het je zo aan het hart?
Nou, ik denk dat door de reacties die ik heb gehad erop, en de impact die het verhaal heeft gehad. Ook omdat wraakporno toen ik het maakte helemaal niet strafbaar was. Je kon daar niet echt voor worden veroordeeld voor alleen wraakporno verspreiden of zo. Dat kon wel met smaad, hè, dat soort aantasting van een goede naam, dat soort dingen. Maar niet per se vanwege dit. En ik heb gezien wat het heel dichtbij wat het met mensen heeft gedaan. En dan dat raakte me gewoon heel erg. Ja. En wat het ook mee te maken heeft, ik geef veel gastcolleges voor studentenjournalistiek om hen te enthousiasmeren om het onderzoeksjournalistieke vak in te gaan. En ik geef altijd een presentatie over ook dit verhaal. Dus ik vind het een goed verhaal ook voor studentenjournalistiek om te laten zien van, joh, je kan veel en het is ook heel gaaf en spannend en ook goed werk om niet alleen maar feitelijke nieuwsberichten over te nemen van het ANP. Je mag echt wel wat meer doen om mensen stem te geven uit de samenleving die in de media komen. Ik vind dat heel belangrijk.
Ja. Het verhaal waar we het over gaan hebben, dat verschijnt op 12 april 2018 in het RTL Nieuws. Je wist undercover binnen te komen bij een groot wraakporno-netwerk. Het was een exclusieve website waar naaktfoto's en video's van vrouwen zonder hun toestemming werden upgeload. In dat netwerk werden de naaktfoto's geruild eigenlijk als een soort Pokémon-kaarten en in een hele grote verzameling opgeslagen, waarbij slachtoffers op volledige naam en woonplaats werden gesorteerd. 30.000 foto's en video's van honderden meisjes en meer dan 2.000 gebruikers die samen hacken, delen, afpersen en aan dat netwerk bouwen. Laten we bij het begin beginnen. Hoe begon dit verhaal? Hoe kwam het tot je?
Nou, als ik heel eerlijk ben.
Laten we dat maar zijn.
Ja, ik heb het gewoon eigenlijk afgekeken van Vice.
Oh ja?
Ja, dat zet ik natuurlijk niet. Dat zet ik natuurlijk niet erin. Maar Vice, dat kennen we denk ik allemaal, Amerikaanse nieuwsmedia. Die hadden een verhaal over revenge porn problem on Slack. En dat was wraakporno op een chatapplicatie die heette Slack. Daar werd een website in genoemd in dat artikel. En dat heette Anon IB. En dat was een website waar ook heel veel van die wraakporno internationaal werd gedeeld. En ik dacht, ik klik er gewoon op die site. Die site. En bovenin in die menubalk zag je landen staan. Dus Engeland en Frankrijk, FR en de EN. En ik zag ook NL. En ik klikte daarop. Het eerste bericht wat ik zag was over een meisje ging uit Wolvega. Iemand vroeg of er foto's waren van dit meisje uit Wolvega. Zo'n klein dorpje in Friesland. Ja. En iemand zei van, nou, ik heb dit meisje niet. Een andere gebruiker zei van, ik heb dit meisje niet, die foto's van haar. Maar ik wil iemand anders, hier, dit meisje, voor jou, om te ruilen met jou over meisje uit Wolvega. En ik lees dit zo en ik denk, Wolvega. Zeg maar, ja. Als het nou Amsterdam is of Utrecht, dan is het statistisch gezien logischer dat daar twee slachtoffers vandaan komen. Omdat er nou eenmaal meer vrouwen in Utrecht of in Amsterdam wonen.
Een grotere stad is.
Precies.
Ja. Maar meer jonge vrouwen, ja.
Precies. Dus ik denk Wolvega, dan is dit probleem misschien best wel groot. Want de kans is relatief klein dat er twee slachtoffers uit zo'n klein dorpje komen.
Ja.
En ze zei van, nou, die andere gast die aanvankelijk het bericht plaatste, die zei van, oh, zij ziet er heel goed uit. Ik wil wel iets ruilen hiervoor. Waar kan ik je contacten? En dat was het moment dat ik zag, hier staat een URL die naar een soort geheime chatkamer leidde, waar je toegang tot moest krijgen. En daar klikte ik op. Ik meldde me aan met een anoniem account. En ik verscheen toen, verscheen die hele chatkamer met al die duizenden leden en al die berichten en die kanalen. Het, is gewoon, ja, het heet Discord. Dat kennen mensen, die gamen kennen het wel. Het is een soort online waar je kan chatten. En ik zag daar bijvoorbeeld een kanaal dat heette Request. Daar kon je verzoekjes doen van vrouwen. Maar ook ruilen en hacken en dat soort dingen en zo.
Maar wacht even.
Kreeg je toen ook al foto's te zien onmiddellijk van vrouwen?
Ja, een aantal, maar niet zoveel. En kijk, zeg maar, je ziet wel wat beelden die daar worden gedeeld. Maar dat waren misschien enkele tientallen. En kijk, als journalist ben je natuurlijk op zoek naar schaal. Dus ik zag wel, oh, er zijn duizenden leden. Dus dat is groot. Dat is een relatief groot netwerk. Maar ik wilde vooral de schaal van de slachtoffers weten. Maar dat kreeg ik niet helemaal duidelijk. Ik zag, ja, enkele tientallen foto's van misschien 5, 6, 7 slachtoffers. Maar mijn vermoeden was dat er veel meer slachtoffers waren. En ik moest in ieder geval achterkomen hoeveel het er in totaal waren. Want daarmee kan je de schaal en ook, ja, de grootte van het probleem in de maatschappij kun je eigenlijk daarmee aantonen.
Ja, en je zegt heel makkelijk, ja, ik meldde me aan op die website. Is dat dan zo? Ik zou meteen denken, hoe dan? Of is dat zoiets makkelijks?
Ja, dat is relatief makkelijk. Ja, dat is gewoon een e-mailadres invullen, een username bedenken. Niet Daniel Vlaan, want anders staat er Daniel Vlaan has entered the chat. Ja,
ik wou het zeggen.
Dus dat is niet zo handig. Maar ik had gewoon een anonieme username met een anoniem e-mailaccount. Wat ik bij ProtonMail, dat is een anonieme e-maildienst, had geregistreerd. En ik achter mijn VPN, dus ook mijn IP-adres. Want het IP-adres van RTL is letterlijk een RTL-IP-adres. Dus mensen zien echt, als je verbindt daarmee, dat je van RTL komt. Dus dat is ook niet handig.
Nee.
Dus mijn VPN aangezet. Dat beschermt je internetadres. Dat verhult het eigenlijk. Ik doe al mijn werk vanuit RTL. Altijd met een IP, met een VPN aan. En zo kwam ik binnen. En eigenlijk vanaf dat moment was het gewoon meedoen met, ja, eigenlijk de mensen daar. Meepraten, begrijpen wat ze zeggen. Ze hadden allemaal hun eigen jargon en taal. Er werd gesproken over wins. Dat was de benaming voor wraakporno. Want wraakporno is natuurlijk een negatieve term.
Ja.
Dus ze zeiden van, hey, heeft er iemand wins van dit meisje uit Zwolle? Of zeg maar, op die manier praten ze dan. En ze hadden het bijvoorbeeld over OC. Dat wist ik ook niet, maar dat is dan original content. Dat is beeldmateriaal dat alleen in handen is van die ene crimineel. Dus dat heeft hij zelf gehackt. En dat is dan meer waard. Dus dat kan je voor meer andere foto's ruilen en nou, dat soort dingen en zo. Dus je moest een beetje je weg vinden in dat netwerk om een beetje onderdeel ervan te maken.
Hoe lang duurde dat voordat je begreep wat je moest doen, ja, om helemaal door te dringen tot de kern?
Nou, een dag. Twee dagen misschien.
Oh.
Ja,
ik dacht dat je nu ging zeggen een maand of zo.
Nee, maar nee. Echt, dat is echt werk van dagen. Volgens mij deed dit hele onderzoek niet meer dan een aantal weken. Ik denk 2 of 3, volgens mij. Ik voelde me al relatief snel op mijn gemak. Ook omdat, dit zijn allemaal criminelen. En allemaal, met name, het zijn eigenlijk allemaal mannen. En allemaal wel mensen die verstand hebben van technologie en van internet. Dus dat heb ik ook. En ik ben ook een man. En ik ben ook een beetje misschien wel van dezelfde leeftijd als veel gasten daar. Dus je komt wat sneller in de flow. Ik denk dat het voor iemand die wat minder kennis heeft van technologie of van internet of van internetjargon of van wat er gebruikelijk is op het internet. Je moet bijvoorbeeld niet praten of chatten met heel veel hoofdletters en interpunctie. Je moet wat taalfouten gebruiken. Ja. Want als je perfecte zinnen deelt en schrijft, dan denken mensen, ja, je bent een journalist of je bent van de politie.
En je moet dus ook niet vragen om een foto of video.
Nee, zeker niet. Het is echt een beetje, ja, net alsof je, het zijn eigenlijk groepen waar je eigenlijk echt toe moet dringen eigenlijk. En je moet weten allereerst ook, wie zijn de bazen hier? Wie zijn de mensen die het voor het zeggen hebben?
Kom je daar dan bijvoorbeeld achter?
Nou, in Discord zie je bijvoorbeeld wie de bazen zijn. Er zijn admins, heette dat. En dat zijn ook de mensen die bijvoorbeeld mensen eruit kunnen gooien uit het netwerk. Dus dat zijn automatisch de bazen. Maar die ga je niet lopen DM'en en zeggen van, hey, wat is hier allemaal aan de hand? Of zo. Ja. Dat doe je natuurlijk niet. Dus je moet eigenlijk een naam voor jezelf maken. Ja. En hoe je dat doet, is door zelf mensen te gaan hacken en naaktfoto's van jonge vrouwen te stelen. Dat is eigenlijk hoe dat werkt.
Dat was waar je naar op zoek ging. Nou, dat wilde je. Jij moest inhoud leveren.
Ja, dat klopt.
Anders kon je niet verder. Ja. Anders bleef je aan de oppervlakte met 15 foto's of zo die je kon zien.
Dus het was eigenlijk een wat belangrijke stap was. Ik kwam niet verder in dat netwerk. En er werd in dat netwerk de hele tijd gesproken over een zogeheten mega. De mega. En dat was een soort van online bibliotheek. Waar al die gehackte foto's van al die slachtoffers in werden opgeslagen en gecategoriseerd. Met hun naam erbij, hun woonadres, telefoonnummer, social media profielen, nou, noem het allemaal maar op. En om toegang te krijgen tot dat onderdeel van dat netwerk, moest ik dus zelf beeldmateriaal aanleveren. En ik kwam niet echt verder, want dat was een stap net te ver. Want je kan als journalist best wel net doen alsof je iemand bent van een lid van het netwerk.
En een beetje onderzoek doen en een beetje rondkijken. Precies. Maar echt actief eraan deelnemen is een stap te ver misschien
wel. Dat was iets wat in ieder geval ik nog nooit had gedaan.
Nee.
En ik zat ook heel erg mijn hoofd te breken over, kan ik daar binnenkomen? Want ik wist wel dat als ik binnen zou komen tot die mega, wat een soort van nog een soort extra beveiligde chatkamer met een cloud omgeving is waar al die foto's staan. Ik dacht van als ik daar binnen kan komen, dan weet ik wel hoeveel slachtoffers er zijn.
Dan heb je de omvang.
En wat ook belangrijk was, ik hou het dan bijvoorbeeld een week of zo in de gaten om te kijken hoeveel slachtoffers komen er per dag of per week bij. Ja. Want daarmee kan je het ook extrapoleren naar stel voor dit netwerk is nog 5, 6. 8 maanden, 2 jaar in de lucht.
Ja.
En dat vond ik zelf heel belangrijk. Omdat je daarmee gewoon de nieuwswaarde creëert voor iets wat je zelf hebt onderzocht.
Ja. En Daniel, ik kan me voorstellen dat je in het begin een beetje zelf daarbij aan het rondkijken bent. En dat je een beetje aan het rommelen bent. En een beetje probeert het allemaal een beetje te vatten. Wat is het moment waarop je dan vervolgens op de RTL Nieuws redactie bijvoorbeeld naar de hoofdredacteur stapt of naar de eindredacteur en zegt, ik denk dat ik een verhaal heb?
Dat is eigenlijk op het moment dat ik toegang wilde hebben tot die mega. Ik dacht, want ik had eigenlijk van tevoren nog, want ik moet ook wel zeggen dat dit gaat ook allemaal heel snel, een beetje intuïtief. Dit is niet alsof ik zeg tegen de hoofdredactie, ik ga vandaag onderzoek doen naar wraakporno of zo.
Dit is mijn draaiboekje, ik moet mijn plan van aanpakken.
Zo werkt het niet. Nee. De hoofdredactie van RTL Nieuws laat me ook relatief vrij daarin. Ja. Dus ik kom op momenten die heel belangrijk zijn. Voor grote beslissingen ga ik naar de hoofdredactie toe. En ook vaak met juridische zaken van RTL. Met, ik heb dit gevonden, hoe kunnen we nu verder gaan? En
op welk moment was je dan strafbaar bezig? Ik bedoel, was dat al in eerste instantie al?
Nee.
Deed je iets wat niet mocht?
Nee, eigenlijk niet zo heel erg, vond ik zelf. Ik ben geen advocaat of jurist, maar volgens mij was het toetreden tot dat netwerk niet per se strafbaar. Er werden wel en ook de beelden die daar werden gedeeld waren ook niet per se heel strafbaar. Want wraakporno aan zich, het bijvoorbeeld bekijken van wraakporno, wat nu strafbaar is. Als je een filmpje doorgestuurd krijgt van een slachtoffer, dan ben je strafbaar als je dat ontvangt en ook bekijkt. En al helemaal strafbaar als je doorstuurt.
Dat was toen niet.
Dus ik had niet per se het idee dat ik heel strafbaar bezig was. Als ik wel dat idee zou hebben, dan had ik al eerder een juridische zaak aangeklopt.
Ik wil heel even het moment, jij gaat naar de hoofdredacteur.
Ja.
Of jij gaat naar de eindredacteur. Vertel even.
Ik weet nog wel, ik had wel mijn ideeën om toegang te krijgen tot die mega. Ik dacht namelijk, ik pak gewoon eerst foto's van een amateurmodel, gewoon die je online kan vinden. En ik koppel een nepnaam aan en ik ga gewoon binnen. Maar toen bedacht ik me later van, maar dat kan eigenlijk niet, want ik weet niet of die beelden van deze jonge vrouw, dat amateurmodel, of die wel of niet met haar toestemming online zijn gezet. Dat weet je niet vaak. Dus ik dacht, dat kan
dat
dus niet.
Dat bedacht je zelf nog?
Ja, dat bedacht ik zelf. Dus ik zat er te denken en ik vond het lastig, want hoe moet je komen aan zelf beeldmateriaal? Dat is echt best wel moeilijk. Vooral in die tijd waar AI er nog niet bestond, OnlyFans nog niet bestond. Allemaal manieren om toch aan die beelden te kunnen komen. Dus ik dacht, ik had het hier over met mijn toenmalige vriendin aan de keukentafel. En ik zei van, ik weet echt niet. En toen zei van, ik wil dat soort beelden wel voor je maken. En ik dacht, dat is top. Ik dacht, dat is helemaal top. Ik ga met haar beelden erin, undercover en zo. En ik weet nog dat ik kwam bij de hoofdredactie aan. En ik vertelde dit idee. En mijn hoofdredacteur zei, doe eens normaal.
Was dat toen Harm Taselaar nog bij RTL Nieuws?
Ja, die zei van, dat gaan we echt niet doen. Doe eens even normaal, joh. Dat gaan we echt niet doen dit. Want je moet er niet zo persoonlijk bij betrokken worden.
Snapte niet wel meteen een online wraakporno netwerk? Waarbij het essentieel was dat jij toegang kreeg tot de mega?
Nou, als ik het had uitgelegd, snapte die wel het belang ervan. Maar het was wel, het is ook heel fijn, want hij zei dat toen. En dat vond ik uiteindelijk, ik baalde er heel erg van. Ik dacht, ja, mag ik niet dat netwerk in? En ik weet toch helemaal hoe ik doe. Maar dat is eigenlijk heel goed. Want je moet natuurlijk niet op zo'n manier erbij betrokken worden. Met foto's van je partner dan gaan gebruiken. Dat is helemaal niet handig. Dus uiteindelijk kwam ik met een ander idee. En dat was uiteindelijk goedgekeurd ook door RTL Nieuws, de hoofdredactie. Om een eigenlijk een porno performer, zoals het dan heet.
Ja.
Een Amerikaanse model.
Nou ken ik Harm Tazelaar. En nu probeer ik me het moment voor te stellen waarop jij naar hem toe gaat. En zegt, ik heb een porno-model, die wil dit doen. Ja. Wat zei hij toen?
Volgens mij, en ik weet nog dat Ilse Oppeneer, onze huidige hoofdredacteur, er ook bij zat. En die snapte denk ik wel iets beter dan Harm. Die is ook iets jonger. Eigenlijk werd er gewoon mee ingestemd. We vonden dat eigenlijk best wel een slimme manier om binnen te komen. Die niet schadelijk was. Je brengt er niemand mee in
met een professional die toestemming geeft.
Ja, dus maar het enige wat heel belangrijk was, is dat we haar betalen voor haar diensten. Dus ik had een aantal foto's vroeg ik van het meisje. En dat wij haar daarvoor betalen.
Hoe kwam je in contact met deze porno performer? Nou, had je daar al een heel groot netwerk op dat gebied?
Nee, toevallig niet. Maar ik heb een keer een verhaal gemaakt over sekswerkers. Die heel vroeg miljonair zijn geworden. Omdat zij vroeger al in de crypto zaten. Dat kwam omdat zij werden allemaal geband door Amerikaanse creditcardmaatschappijen en zo. Ze mochten niet betaald worden. De Amerikaanse allemaal preuts en zo. Dus zij gingen over op crypto. En dat ging toen heel erg omhoog. En toen hebben we voor een keer op een zaterdag of zondag een verhaal gemaakt over sekswerkers die miljonair zijn geworden. En zo had ik contact met een aantal sekswerkers in Nederland. En ik ben gewoon aan die sekswerkers gaan vragen, kent iemand die dit zou willen doen? En zo via kwam ik bij haar. En het was een hele jonge meid. Volgens mij begin 20. Die woonde in Berlijn, studeert daar kunstgeschiedenis. En deed voor om haar kunstgeschiedenisopleiding te betalen, deed ze dit soort filmpjes en foto's voor mensen maken. En we waren 10 foto's gevraagd. 10 keer betaald ook ervoor. Of 10 keer betaald, gewoon volgens mij €500 of zo. Per foto €50. En ik heb een hele avond met haar gevideobeld. Van joh, dit is het plan. Zo ga ik undercover. En ze was heel enthousiast. Go get these fuckers. Expose them. Ja. En zo. Dat is heel mooi. Heel feministisch ook. En ik heb een nep-account aangemaakt op Instagram. Op naam van Emma Jansen. Volgens mij de meest algemene vrouwennaam die er is. Dat je geen potentieel meisje schaadt.
Oh, ja. Slim.
Ik heb alle EXIF data, dat is voor de nerds. EXIF data zijn alle details uit de foto's gehaald. Dus de data, bijvoorbeeld de datum waarop die is gemaakt. Door welke telefoon, allemaal dat soort dingen.
Zodat
allemaal
het niet naspeurbaar was.
Precies. Ik heb ze ook allemaal hernoemd. Naar WhatsApp foto 1, 2. Alsof ik ze via WhatsApp had gekregen. Dat was helemaal niet zo. En ik heb wat volgers gekocht, mensen gaan volgen, wat post gedaan, op slot gegooid, een avatar gemaakt van een jonge meid die ik helemaal had bewerkt, porno performer, ook met haar toestemming. En ik heb gewoon gezegd van joh, dit is de eerste OC van mijn ex, Emma Jansen. Mag ik naar binnen? Dit is haar beeld. En van de beheerder van de mega, van dat netwerk, die zei, ja hoor, is goed. Hier, je bent erin.
Hoe lang duurde dat voordat je die reactie kreeg van
3 minuten?
U bent goedgekeurd.
3 of 4 minuten.
Echt waar?
Ja, echt een paar minuten. Want ik schrok er een beetje van dat het zo snel ging.
Maar wacht even, dat is echt een groot moment. Want dan ben je in de mega.
Ja.
Wat zag je?
Ik zag als eerst een hele kleine scrollbalk. Waarbij dus betekent dat er heel veel mappen zijn. En elke map was de naam van een slachtoffer. Dus gewoon, ik heb geen naam nu, maar gewoon een naam van een jonge meid. En wat ik ook zag was dat in elke map stonden foto's en beeldmateriaal van vrouwen en meisjes. Op een analyse die ik draaide op de tekstbestanden die in die mappen stonden. De tekstbestanden staat de informatie in over een slachtoffer. Ze waren meestal tussen de 13 en 19, 20 jaar oud.
13 en 19. Ja,
Een beetje zeg maar, het waren echt jong. En ook heel veel foto's waren niet eens heel seksueel van aard. Dat vind ik ook wel belangrijk om te zeggen. Een van de foto's was van een jonge dame die een foto had gestuurd naar haar moeder. Ze was alleen op vakantie. En ze had een foto gestuurd van een uitslag op haar borst. Dus ze had haar borsten gefotografeerd. Met de uitslag die ze naar haar moeder had gestuurd van, moet ik hier een zalfje verkopen? Moet ik hier even naar de dokter mee? Want ik weet niet zo goed wat ik moet doen, want het jeukt heel erg. En het ziet er ook een beetje lelijk uit met mijn bikini zo. Nou, dat is bijvoorbeeld een foto. Maar dat is wel een foto die voor dat meisje niet fijn is als die online verschijnt, of als je ermee wordt afgeperst, of op haar middelbare school wordt verspreid. Maar waarvan je wel een foto van iedereen, denk ik, die nu luistert, denkt, dat is heel logisch dat je zo'n foto maakt en naar je moeder stuurt, ja, om te kijken, mam, wat moet ik doen? Nou, dus dat is ook altijd belangrijk om te benadrukken, dat niet alles heel seksueel getint was.
Want gingen die seksueel getinte foto's wel ver? Of was alles betrekkelijk onschuldig?
Nou, ik vond dat veel betrekkelijk onschuldig was. Ik heb niet alles lopen bekijken natuurlijk. Maar ook wel wat dingen die gewoon zijn gemaakt met voor een vriendje leek het wel. Of voor iemand waarvan je denkt, oh ja, dat is duidelijk. Ook materiaal soms met z'n twee. Waarvan je ziet dat er iemand heeft ingebroken in die omgeving waar die foto's staan. En dat heeft gestolen. Of misschien een ex-partner, dat kan natuurlijk ook. Maar dit netwerk was er met name op uit om deze slachtoffers eigenlijk allemaal te hacken. En dat ging op een hele goede, geoliede manier eigenlijk. En ik weet nog wel, toen ik dat netwerk opende, of dat die mega opende, dat ik schrok heel erg van de professionaliteit erachter. Dus alles was ingedeeld op bijvoorbeeld Utrecht, Amsterdam. En je kon gewoon klikken op Utrecht. En dan zag je alle slachtoffers uit Utrecht. Daar woon ik zelf. En daar schrok ik een beetje van. Ik dacht van, wow, dit zijn allemaal namen van slachtoffers uit Utrecht. Die kunnen gewoon hier in de buurt wonen en zo. En dat was zo goed geordend eigenlijk. En er waren mapjes met onbekend. Dus onbekende slachtoffers. En er zat een soort van open source intelligence team. Een soort Bellingcat. Wat aan het speuren was naar de identiteiten van deze nog niet bekende slachtoffers. We kunnen ze tattoos herkennen, gezichtsherkenning, dat soort dingen. Ja. Was echt een. En daar zaten veel mensen die daar toegang tot hadden. Die samen een soort van, ja, eigenlijk een organisatie hadden die super goed en geolied liep.
En wat deden die jongens met die foto's, ja, Daniel?
Nou,
kwam je daar al snel achter?
Nee, dat kwam ik eigenlijk pas later achter toen we contact hadden met de slachtoffers. Wat we merkten was dat het gros van de slachtoffers die we hebben gecontacteerd, dat heb ik overigens niet gedaan, maar een vrouwelijke collega van mij die heel veel MeToo-zaken deed. Het lijkt me ook fijn als je als vrouw door een vrouw wordt benaderd over zo'n onderwerp.
Je zei over jezelf ook dat je een totaal gebrek aan empathie had. Nou,
ja, wel een beetje. Ja.
Nee, niet totaal. Sorry.
Ja, wanneer dan? Wanneer?
Dat zei Daniel ergens in een interview van, dat moet je mij niet laten doen, ja, met die slachtoffers praten, want mijn empathisch vermogen is bepaald niet goed ontwikkeld. Iets in die richting.
Ja, dat klinkt wel heel heftig, moet ik zeggen, als ik het zo terug hoor. Maar ik ken mezelf met mijn eigen valkuilen. En een van de valkuilen is dat ik niet heel goed, ik denk toch vooral als journalist.
Ja.
En op zo'n moment dat ik denk, oké, hoe is dit gebeurd? Wat is er aan de hand? En dus ik zou heel makkelijk zo'n slachtoffer kunnen zeggen, waar is deze foto van? Ja. Zeg maar, terwijl je misschien op een andere manier, dat snap ik wel, maar dat kan ik niet zo goed. En ik denk dat er mensen zijn, vooral ook bij RTL Nieuws, die dit soort gesprekken heel goed kunnen voeren om mensen wat meer op hun gemak te stellen. En dat er anderen zijn zoals ik die net even wat meer, wat dieper kunnen graven op dat soort momenten. Dus ik heb dat zelf gelukkig niet gedaan.
Maar toen hadden jullie als RTL Nieuws contact met de slachtoffers. Ja. En toen begon je iets te ontdekken.
Ja, dat was eigenlijk dat heel veel van die slachtoffers niet doorhadden dat ze ooit zijn gehackt. Dus dat ze helemaal niet wisten dat dit netwerk bestond. En dat ze dus niet waren gecontacteerd of waren afgeperst. En dat was echt het overgrote deel. Dus waar ik achter kwam is dat deze gasten, deze criminelen eigenlijk allemaal, dat zij het vooral op een voyeuristische, anonieme manier deden. Dus zij gingen deze jonge vrouwen vaak toevoegen op social media, in de gaten houden, misschien wel eens langs haar huis lopen, bij de supermarkt, zelfde supermarkt, boodschappen doen, een beetje achter de aanlopen, een beetje ruiken aan haar. Dat zeiden ze allemaal, dit soort dingen. En dat was het was voyeuristisch. En het was ook een machtsding, omdat zij wisten van, ik heb iets van jou wat ik niet zou mogen hebben. En dat voelt lekker. Ik weet jouw geheimen. Ik weet hoe jij bent naakt. Dat hele idee. En het was dus voor heel veel van deze criminelen niet het doel om mensen af te persen. Dat gebeurde ook wel.
Gebeurde ook.
Okay. Gebeurde ook zeker. Dan keken ze bijvoorbeeld naar van, hey, heeft deze jonge vrouw rijke ouders? Hè? Werken die, hebben die goed werk? Dan stuurden ze vaak de vader, niet de moeder, de vader. Stuurden ze dan een mail met, voor 2 bitcoin laten we jouw dochter met rust. Zo niet, dan publiceren we deze foto's op het blackboard van de middelbare school waar jouw dochter op zit. En dan heeft de hele school ze. En we hangen ze zelfs op in het bushokje waar al de scholieren staan te wachten.
Want je zei toch, hè, want Frans had het net even over, dat je misschien niet altijd even empathisch kan zijn. Of dat iemand anders dat misschien nog beter kan doen. Dat soort gesprekken met slachtoffers. Maar toch zei je in het begin ook, het raakte me ook echt. Welk verhaal van de slachtoffers raakte je het meest? Wat was het moment waarop je dacht, shit. Weet je dat nog?
Ja, zeker. Best wel veel. Wat me raakte was dat ik de aanvankelijke gesprekken deden mijn collega's dus. Dus ik heb het ook samen gemaakt. En die gesprekken waren al heftig. Maar wat ik het heftigst vond waren de dingen waar je niet over nadenkt als je publiceert. Dus bijvoorbeeld een van de slachtoffers waarvan ik had gezien dat zij erin stond in dat netwerk. Die was, voor zover ik weet, heel duidelijk gehackt door haar man. Maar dat is wel iets wat je niet van tevoren weet. Dus als je met zo'n persoon in gesprek bent. Ja, je gaat niet zeggen van hey, je man was het hoogstwaarschijnlijk. Want dat was wel vrij duidelijk zo. En wat ik ook. Dat zijn dingen waar je niet helemaal over nadenkt. Dus je ziet opeens dat het vaak veel dichterbij komt. Die criminaliteit. Was ook een jongen. Was een neefje. En die had zijn eigen nicht gehackt. Omdat hij daarvan het wachtwoord wist. Daar heb ik heel veel contact mee gehad undercover. Om achter zijn verhaal te komen. Dat was gewoon een neefje van, ik denk, 15, 16 jaar. Die zijn eigen nicht van, ik denk, 22, 23 had gehackt. En met die foto's, dat netwerk was binnengekomen. Van zijn eigen nicht. Ja. Ga je dat dan vertellen tegen die nicht? Allemaal dat soort dingen zijn allemaal
dus
overwegingen.
De vertrouwelijkheid die geschaad werd van die meiden. Die ging nog vaak verder, omdat het vaak uit een directe omgeving.
Broertje. Ex-vriendjes, ooms, noem het allemaal op. Veel mensen die toch een vorm van contact hadden met deze slachtoffers. Dat was één ding. En wat ik ook nog heel belangrijk, of wat ik heel heftig vond, was na de publicatie kreeg ik heel veel mailtjes van jonge vrouwen die vroegen of ze erin stonden. Die zich heel veel zorgen maakten, omdat ze het vermoeden hadden dat hun foto's ooit waren gehackt of gestolen of doorgestuurd. En ik weet niet hoe ik dat het beste kan benamen zonder een beetje stom te klinken, maar het waren met name vrouwennamen met islamitische vrouwennamen. Ik weet niet hoe ik het beter kan zeggen. Een beetje stom misschien om te zeggen, maar je zag dat het duidelijk niet hele Nederlandse namen waren. En wat er uitkwam uit die mails was een soort van paniek, omdat ze niet tegen mensen in hun omgeving konden zeggen dat dit hen mogelijk was overkomen. En dat ik de enige was, zeiden ze dan, die dit voor hen kon, waar ze het mee hadden. Kon uitzoeken. Dus en ik weet dat ik dat heel, heel heftig vond. Dat er dat misschien een breder liggend probleem in de samenleving, waarbij er een grote groep jonge meiden hier zich niet over kan praten met mensen. En dat vond ik heel heftig.
Had je dat al geconcludeerd tijdens je omzwervingen op dat netwerk, dat er veel moslima's tussen zaten?
Nee.
Gemixt?
Dat viel me niet om. Was gewoon een gemixt publiek, om het zo maar even stom te zeggen. Dus ik had dat niet door. Maar ik vond toen wel van de honderden mails die ik heb echt ontvangen, die ik ook allemaal heb beantwoord ook. Vond ik dat wel heel opvallend, weet ik nog wel. En daar schrok ik een beetje van. Ook omdat ik dacht, wat moet jij eenzaam zijn? Het moet een hele eenzame manier van leven zijn als je. Want een andere slachtoffer die ik sprak, die heeft het bijvoorbeeld wel verteld tegen haar ouders. En die ouders waren heel erg fijn voor haar. En die hielpen haar ook met de aangifte en zo. En zij is daar best goed uitgekomen. En dat vind ik zelf. Ik denk van dat gun je deze met jonge vrouwen allemaal, één voor één. En dat was absoluut niet zo.
Is er een moment geweest, Daniel, dat je op dat forum zat, of dat je die foto had geüpload en je zat er rond te kijken, dat je dacht, ze gaan erachter komen dat ik eigenlijk Daniel Verlaan ben van RTL Nieuws?
Nee, geen enkel moment.
Nee, geen enkel moment.
Nee.
Oké, nou dat is wel lekker dan.
Nee. Wat ik ook vaak deed, wat ik wel leuk vond, is ik zat er met bijvoorbeeld 6 accounts in, allemaal mij.
Ja.
En dan zat ik met mezelf het gesprek te voeren om andere mensen mee te nemen in dat gesprek. Want ik wilde bijvoorbeeld weten wat hen dreef. Of op wie ze naar zoek waren. Wat, naar wie zoek je? Dus dan zat ik en dan zat ik over mijn. Zei ik van, nou, ik zoek meisjes van mijn middelbare school. En dan zei iemand, ja, ik ook. Die wil ik het liefst hebben. En dan denk ik, interessant, oké. Weet je, dat soort. Even kijken, hè. Want normaal gaan ze het niet hebben over wie ze precies willen targeten of op welke manier ze dat doen. En wat voor mij ook heel belangrijk was, ik zag hoe deze slachtoffers allemaal werden gehackt. En dat was een soort trucje. En heel veel mensen wisten niet dat dit trucje bestond. En hoe je daartegen kan beschermen. En ik vond het ook met een soort van heel groot belang dat we dat namens RTL Nieuws, dat we ook zeggen, zo gebeurt het. Kijk hier alsjeblieft voor uit. Want dit is de manier om je te beschermen.
En kan je noemt het hacken, maar als je een foto naar je een foto naar je vriendje stuurt, of zo, naakt foto naar je vriendje stuurt, en dat vriendje die post dat als het uit is op zo'n... Dan is het niet meer hacken, toch?
Nee, zeker. Dan is het, dat is de pure definitie van wraakporno. Wat een beetje een stomme term is, hoor. Maar
want dat stond er ook op,
ja,
toch?
Ook zeker. Maar die waren vaak al... dat waren niet van de mensen die vaak in dat netwerk zaten. Want de mensen die in dat netwerk zaten waren wel echt wel criminelen die wel wisten hoe het internet werkt en hacken of daar een interesse in hadden om dat te doen. Ja. Maar er waren ook echt wel wat ex-vriendjes in, hoor. Die dat gewoon interessant vonden, absoluut.
Want over wat voor soort mensen hadden we het? Die mannen, waren die zwak begaafd? Waren die eenzaam? Waren die gek?
Dat is lastig. Dat is lastig om een soort van psychologisch profiel van ze te schetsen. Ik heb dat zelf niet gedaan, want ik focuste me met mijn verhaal op de slachtoffers. Maar een aantal weken later kwam Volkskrant met een heel groot verhaal op de cover over hetzelfde netwerk. En zij hadden onder andere een aantal van die leden gesproken. En dat was, meen ik me goed te herinneren, was een man die zelf ook kinderen van die leeftijd had. Een oudere man. En die schrok zo erg toen van mijn publicatie dat hij gelijk zijn harde schijf heeft doorboord en dacht, waar ben ik mee bezig? Dit was de wake-up call die ik nodig had. Want ik wist niet meer helemaal wat ik aan het doen was. Ik zag door dat, en dat is vaker zo met online criminaliteit, dat mensen voelen de schade die ze mensen betrokkenen of brokkenen, voelen ze niet echt. Want het is allemaal online. Het gebeurt ver weg. En ik vond dat wel die is me altijd bijgebleven omdat het een oudere man was. Het is niet allemaal jonge gasten, zoals je zou denken. En ook iemand die duidelijk in een soort van tunnel was gekomen, waar die niet meer helemaal uitkropen, waar die niet meer het einde uit kon zien. En ik ben ergens wel blij dat mijn verhaal daar een beetje heeft wakker geschud erin.
Ja. En Daniel, dit is natuurlijk, als je op zo'n online platform bent, en je komt ook foto's tegen van meisjes van 13, 14, wat natuurlijk echt vreselijk is. Dan je overlegt het dus met hoofdredactie, daar heb je nou contact mee. Met afdeling juridische zaken van RTL heb je dan contact en overlegje. Is er enig moment waarop je dingen ziet dat je denkt, dat is strafbaar? Overleg je dan met de politie of zo ook? Of heb je daar dan contact mee?
Nee, we hebben geen contact met de politie. Omdat samenwerken met de politie is gewoon een no-go voor ons. Het is misschien fijn dat in deze podcast dat niet helemaal hoeft uit te leggen. Maar tegen heel veel mensen moet ik altijd uitleggen waarom je niet samen kan werken met de politie. Omdat je dan niet meer onafhankelijk bent als journalist. Dus daar was Harm Taselaar en ook onze huidige hoofdredactie zijn daar heel strikt op. Maar we vonden wel, omdat dit best wel een grof schandaal was, een grote misdaad eigenlijk. Hè? Veel criminelen zaten erin. Ook kinderpornografisch materiaal werd er buiten gemaakt. Want ook naaktbeelden van meisjes van 13.
Dat is gewoon kinderporno.
Is kinderporno. Dus ik heb toen in overleg met de hoofdredactie, hebben we eigenlijk gedaan van, weet je wat, we moeten dit toch wel een soort van melden. En dan niet samenwerken, maar gewoon melden. En,
dat het bestaat, dat het er is. Ja. Dat je, waar je mee bezig bent.
Ja, en toen hebben we besloten om, ik denk een week of van tevoren of zo, de politie te zeggen van, wij gaan een verhaal maken over dit netwerk. Je kan het hier vinden. Succes. We gaan dan en dan publiceren. En ik heb toen best wel wat gesteggel gehad met de politie. Die zeiden van, we willen dat je 3 maanden wacht. Als je niet wacht, dan neem je computer in beslag. Ik ben nog echt met de hoofdredactie bij. Hebben we een meeting gehad met de politie, waarin ze ons eigenlijk een soort van aan het bedreigen waren. Met, we gaan je in de boeien slaan. En we denken niet dat wij jouw computer binnenkomen. Want jij hebt alle bewijsmateriaal en blabla. Allemaal dat soort dingen. Wij hebben gewoon gepubliceerd, hoor. Daar niet van. En ze kunnen mijn computer toch niet in. Maar dat was wel een hele goede reden om. Dat maakt het heel duidelijk dat wij, de melding die wij deden, was heel belangrijk. Want er zijn veel mensen opgepakt. Tegelijkertijd, als ik 3 maanden had gewacht, kijk, elke week kwamen er tientallen slachtoffers bij. Als ik 3 maanden moet wachten, dan is dat honderden misschien wel slachtoffers. Ja. Ik wil dat niet op mijn geweten hebben.
Maar het is natuurlijk een lastige discussie aan de ene kant. Want de scheidslijn is natuurlijk heel nauw. Want op het moment dat je het publiceert, kunnen ze ook verdwijnen. Ja. Kan het netwerk ook in één keer opgedoekt worden.
Dat
en
was
alles,
ook zo.
Alles is weg.
Ja, dat was ook zo. Dus na mijn publicatie was het binnen een dag weg. En dat wist ik ook wel.
Kijk, was het helemaal weg? Ja. Het bestond niet meer.
Ja, één dag. En want ja, ze waren gelijk, ze waren gepakt. Ze voelden zich allemaal, oh my god, er zit een journalist mee te lezen hier. Wegwezen. Ze voelden zich ook echt een beetje onaantastbaar daar. Dus dat wist ik wel. Dus daarom heb ik een week van tevoren, hebben we met RTL Nieuws de politie een seintje gegeven. Zodat we in ieder geval dat wel hadden gedaan. Een soort van burgerdaad, zeg maar.
Burgerplicht, ja.
Maar voor mij, wat het belangrijkste was voor mij, was niet per se dat er mensen werden opgepakt. Ik bedoel, leuk meegenomen, maar dat is de politie.
Maar je bent geen politieagent, hè?
Precies. En voor mij was het belangrijkste om heel Nederland ervoor te waarschuwen dat A, dit fenomeen bestaat. Ja. En B, hoe ze zich hiertegen kunnen wapenen. Omdat het een hele makkelijke manier was om jezelf hiertegen te beschermen. Omdat die criminelen constant hetzelfde trucje gebruikten. En je hoefde daar niet een hele lastige hacker voor, of een goede hacker voor te zijn. Het was super easy.
Voordat we dat gaan uitleggen. Ja. Maar dat kan je op je website ook vinden. Mm-hmm. Toch?
Hoe je daar tegen moet schermen, ja, is zeker.
Hoe heet die website ook weer?
Laat je niet hek maken.
Laat je niet hek maken. Zeker. Ja, oké, dan kan je dat vinden. Maar hoeven we niet helemaal nu hier te bespreken. Zeker. Maar iedereen die denkt van, nou, hoe dan?
Gewoon dus, tweestapsverificatie instellen, dat was het.
Tweestapsverificatie. Ja. De dag van de publicatie. Ja. Op een gegeven moment 12 april 2018. Het is de opening van het RTL Nieuws. Kan ik me nog herinneren. Ik heb volgens mij hoogstpersoonlijk de PR-tekst zelf voorgelezen.
Zeker.
Hoe zit jij dan? Hoe zit je dan op de redactie te kijken? Hoe ging dat? Daar werk je natuurlijk dan wel weken naartoe.
Ja, of zat je gewoon in het café?
Nee, zeker. Ik zat op de redactie. Dat is een goede vraag. Daar zit ik me even na te denken. Ik denk dat ik het heel spannend vond. Ja. En ook heel enthousiast ben. Een beetje raar misschien om te zeggen over zo'n verhaal. Maar ik was er ook wel trots op.
Ja, want het is gelukt. Je hebt het blootgelegd, je hebt het verteld, je hebt slachtoffers weten te spreken.
Ik vond het ook een heel goed verhaal. Kijk, online ben ik zelf de baas, maar ik ben niet de verslaggever die het maakt op tv. Dus het is altijd een hele nauwe samenwerking met de tv-verslaggevers. En er was een heel goed tv-item van gemaakt, vond ik zelf.
Verslaggever had ook goed zijn werk gedaan.
Ja, nee, dat is natuurlijk. Je bent altijd afhankelijk. Je werkt altijd samen met mensen. En ik kan niet monteren en ik kan ook zeker geen verslaggeving doen. Dus ik ben altijd heel blij dat er daar ook goede mensen zitten. En,
je zat voor het eerst met je hoofd erin. Ja. Ook. Dat is ook een moment.
Ook
toch?
Spannend. En ik weet nog wel dat toen het werd gepubliceerd, dat er heel veel mensen het heel goed vonden. Ze vonden me een beetje zo'n crime fighter. Dat ik dacht, oh wauw, ik wil heel stoer, zeg maar.
Je was opeens een digitale Peter R. de Vries.
Ja, een beetje Kees van de Spek vibes. Kees van de Spek is ook een kleine held van mij. Dus ik vond het wel stoer, dacht ik ook wel. En ik vond het ook heel goed dat er heel veel, met name vrouwen waren, die zeiden, wat goed dat er aandacht is voor dit onderwerp en dat je niet de victim blamed, hè? De zegt van, die meiden maar dat soort foto's die moeten hebben of maken of moeten opslaan. Daar ben ik fel op tegen.
Ja, ben ik ook zo fel op tegen. Maak lekker foto's van alles wat je wil.
Precies. En dan moeten ze met de fikken vanaf blijven.
Ja, natuurlijk. Blijf er vanaf.
Ja, maar dat was in 2018 al veel minder normaal dan nu, waar we in 2023. Dus ik was ook erg gespannen voor de talkshow, omdat, en dat weet ik nog wel, ik vond RTL Late Night, ik heb al een paar keer eerder bij Pauw gezeten toen. Gek genoeg merkte de NPO mij eerder op dan mijn eigen RTL voor een talkshow. Bij Pauw had ik al een paar keer gezeten. En dat was een wat serieuzere talkshow dan RTL Late Night. En ik zat daar bij RTL Late Night met allemaal entertainment onderwerpen en ik dan over wraakporno.
Diezelfde avond.
Ja, en ik vond dat echt een beetje raar of zo. En dat was ook een beetje een raar gesprek. En ik zat naast Wietse, volgens mij, zo'n radio-dj.
Ja.
Die alleen maar grapjes aan het maken. Hele aardige man hoor, maar hele grapjes aan het maken was. En dat was. En toen, we gaan verder met het nieuws van de dag. Daniel, jij hebt een vraag voor me even gemaskerd. En dat was heel. Terwijl daarvoor hadden we alleen maar grapjes en dingetjes. En ik weet ook nog wel dat ik toen. Ik was toen gin tonic aan het drinken. Want ik vond dat wel lekker. En
tijdens
de uitzending kreeg je zo'n mooi groot glas. En dat schonken zilt het bij. En ik was zo zenuwachtig, ik weet niet. Dus ik heb best wel wat gedronken. En op een gegeven moment werd ik echt een beetje toeter daar aan die talkshowtafel. Ik dacht, ik moet het niet meer doen. Ik heb daarna nooit meer gedronken aan de talkshowtafel. Maar dat ik echt dacht, ik ben blij dat mijn item al voorbij is. Want anders zit ik hier iets te jolig te praten erover. Dus, en ik vond het. En ik weet nog wel dat de dagen en de weken daarna ben ik nog heel veel bezig geweest met dit verhaal, omdat er heel veel tips binnenkwamen. Slachtoffers die zich hun verhaal wilden doen. We hebben nog best wel wat follow-ups gemaakt hier ook over. Ja. En ook gewoon ook verhalen over waarom is dit niet strafbaar? Want deze gasten is wel het hacken strafbaar van jonge slachtoffers. Maar bijvoorbeeld dat ruilen van wraakporno, hè, of dat aanbieden, dat delen in zo'n netwerk, is niet per se strafbaar.
Dat stond in geen enkele wet.
Nee. En dat vond ik, dat verbaasde me ook zo over. En daar heb ik ook nog best wel een aantal verhalen over gemaakt. Moeten we dit niet strafbaar maken? Is het niet belangrijk met advocaten en het OM en zo? En uiteindelijk is dat strafbaar gesteld. Dat duurde wel echt jaren hoor. Maar daar ben ik zelf... Ik hoop dat mijn verhaal er wel een beetje heeft bijgedragen. Of mijn verhalen. Maar daar ben ik zelf... best wel een beetje trots op of zo. Omdat dat, ik vond het belangrijk dat mensen ook van, kennen jullie Patricia Pai nog met die plasvideo?
Ja. Ja,
dat was een, ik weet nog heel goed dat daar zo grappig over werd gedaan. Dat iedereen dat maar doorstuurde naar elkaar. En inmiddels zei je daar, dat is strafbaar. En dat kan je dan heel duidelijk zeggen tegen mensen. Van hey, je stuurt niet iets. Ja. Het is strafbaar. Misschien moet je het gewoon niet doen. Het is ook niet oké. En is ook niet cool. Dus niet meer doen. En ik ben heel blij dat ik dit verweer nu heb. De volgende keer als ik dat ik zoiets erover kan zeggen.
Dus je hebt de wereld een klein beetje beter gemaakt.
Ik denk dat elke journalist dat wil. Ja. En
je hebt het volgens mij. Feitelijk mag je dat best zeker.
Nou, toch? Dankjewel. Ik hoop het. Ik doe daar mijn best voor. En ik heb bij zeg maar met RTL proberen we dat soort verhalen te maken. Ook vooral. En ook wat ik belangrijk vond, is dat je maakt natuurlijk verhalen. Ik was een onderdeel van het verhaal, want ik had het onderzocht. Maar we hebben vooral de slachtoffers aan het woord gelaten. Anoniem, logischwijs. Maar wel hen aan het woord gelaten van wat heeft dit voor impact op jou gehad? Hoe is dit gebeurd? Wat voel jij je? En ook naar de rechtszaak, want er zijn allemaal mensen opgepakt ervoor. Die hebben ook allemaal verslagen en zo. En het ging dan voornamelijk over de kracht van de slachtoffers. Hoe zij hieruit waren gekomen.
Denk jij dat dat een belangrijke... Dat is natuurlijk in de journalistiek... Denk jij dat het belangrijk is dat je de kant van het slachtoffer... verhoort, dat je hoort wat het met iemand doet. Dat
tuurlijk,
je hoort hoe iemand dat heeft beleefd.
Want in de journalistiek is het vaak zo dat we maken verhalen over mensen, maar niet zo vaak laten we de mensen erin komen. En we praten veel over mensen, maar niet, we geven niet die mensen stem. En ik vind het bijvoorbeeld ook bij de toeslagenaffaire, waar RTL Nieuws een groot aandeel in had, in de berichtgeving over met Pieter Klein. Toen de tijd, we gaven de mensen die het was overkomen een stem. En ik weet nog wel dat mijn hoofdredactie daar toen heel erg op hamerde. Omdat ik zelf was ik vooral benieuwd naar die criminelen en hoe deden ze dit en uitleggen. En zij zeiden, nee, we willen die verhalen horen van deze slachtoffers. En ik ben daar heel blij om dat de hoofdredactie toen heeft ingegrepen, al vroeg in mijn verhaal. Dat zeiden, we gaan deze slachtoffers prominent hun verhaal laten doen. Want daar zit het gevoel, het gaat over hen. En ik ben daar heel blij om dat het beide, naar voren is gekomen.
Zijn er uiteindelijk, althans ik weet dat eigenlijk wel, ik hoef het niet te vragen. Dus, er zijn uiteindelijk leden van dat wraakporno-netwerk ook daadwerkelijk gearresteerd.
Ja, ja en volgens mij, ik zat te denken, maar volgens mij zijn ze net weer vrij. Want ze kregen 14 en 24 maanden onvoorwaardelijk. Dus ik denk dat ze nu een jaartje vrij zijn, een halfjaartje vrij zijn, denk ik ongeveer. Dus Gary en Jury waren de twee beheerders ervan. Ja. Ik ben naar een rechtszaak geweest en zo. En gewoon gekeken naar ze en een verslag gedaan.
Herkenden ze jou?
Nee, ik denk dat ze nooit hebben geweten dat ik erachter zat.
Nee?
Nee, echt niet. Dus ik denk ook niet dat ze weten wie ik was. Ik herkende hun usernames wel. Want die usernames, de namen die ze online gebruikten, die werden genoemd in die rechtszaak. Dus ik dacht, jij was dat. En jij was dat, ja. Heel fascinerend om een keer mee te maken.
Komt er nog een keer wraak op jou?
Nou,
als verpester van dit in hun ogen. Ongelooflijk fantastische netwerk.
Ja, die zijn er best wel veel geweest. Maar wat heel slim is als journalist om daar niet over te publiceren en niks gaan van aandacht aan te besteden. Omdat je dan alleen maar de aandacht daar naartoe trekt. Dus ik word best wel regelmatig online aangevallen en bedreigd of vervelende dingen. Ik weet nog wel dat ik volgens mij, dat kan ik nu wel vertellen, want het is best wel lang geleden, maar ik kreeg na die publicatie, denk ik, dat ik 3 weken lang elke dag meerdere bestellingen op mijn huisadres zijn gedaan. Van pizza's tot pakketjes en dat soort dingen. Allemaal met allemaal scheldwoorden. Ik wil scheldwoorden, maar allemaal scheldwoorden. En elke keer op mijn adres. En dat was zo vervelend. Want ik kon geen dag thuis zonder wel 4 keer de deur te openen voor mensen die waarvan ik niks had. Dat is heel lullig ook voor die
wraakbestellingen.
Ja, ze wisten. En eigenlijk is dat een. Ze wilden eigenlijk deze criminelen wilden laten weten. We weten waar je woont, vriend. We weten waar je woont. We hebben je wel in de gaten.
Maar wat doet dat dan met jou? Want dat lijkt me best naar.
Ja, nou, je praat erover met de hoofdredactie en met vrienden. En wanneer het de schreef over gaat, aangifte. Uiteindelijk hield het wel weer op. Want als je er geen aandacht aan besteedt, dan houdt het wel weer op. Als ik zie wel soms mensen die dan tweeten van... Oh, weer, kijk dit, iemand doet dit. En zo denk ik van, hou je mond dan, ja. Want dan gaat het sneller over.
Maar hoe beleef je dat?
Dit ben ik wel heel erg met Daniel eens, hoor. Van, ja. Dat doodzwijgen misschien wel de beste manier is om het te laten ophouden.
Ja, ben ik ook zelf erg van. Zijn ook een advies van de politie trouwens.
Ja. Ja. Ik ben wel benieuwd hoe je dat beleeft. Want je bent natuurlijk eigenlijk in feite een jongen die misschien wel, heb je ook wel eens in een interview gezegd, het liefst als zijn computer zit.
Ja, nou, ik ben sowieso niet zo bang aangelegd, hoor. Dus ik vind het ook wel, ik hou ook wel weer van de spanning. Ik vond het wel heel vervelend. En wat ik het vervelendst vond, is dat ze achter mijn toenmalige vriendin gingen. Want ik was toen veel openbaarder op het internet toen. Ik deelde echt best wel veel over mijn privéleven. Ook wie mijn vriendin was toen de tijd. En ze gingen haar proberen te hacken. En dat is bijna gelukt ook. Ondanks dat ze een relatie had met mij, was hij echt niet zo heel goed beveiligd, gek genoeg. Dus dat vond ik wel eng. Toen ik erachter kwam dat ze bijna hadden ingebroken bij mijn vriendin digitaal, dacht ik van shit, het gaat niet alleen om mij, maar het gaat ook om mensen om me heen. Bij mijn moeder hebben ze het ook geprobeerd. En dat was ook net aan niet gelukt. Die heb ik nu allemaal wat beter beveiligd. En sindsdien, en dat verhaal was wel de start daarvan, ben ik veel meer privé over mijn leven. Ik vind het ook altijd heel knap als mensen heel erg open zijn over hun privéleven, terwijl ze veel met criminelen in aanraking komen. Ik vind dat wel spannend of zo. Dus ik ben daar nu wel terughoudender in.
Ja, behalve dat zo'n deelname Wie is de Mol weet natuurlijk wel in één keer 3 miljoen mensen hoe je eruit ziet. Daar.
Ja, dat wel. Maar ze weten gelukkig niks over mijn privéleven. Dat vind ik nog steeds wel fijn. Want het gerucht gaat nog steeds dat ik een relatie heb met een mededeelkandidaat van Wie is de Mol.
Oh ja,
en alleen al daaraan dat ze denken dat ik een relatie met haar heb, zegt dat mensen niet weten of ik wel of niet een relatie heb. En er ging ook gerucht dat ik op mannen val. Wie weet, hè? Kan altijd. Nee, maar, dus ik vind het fijn dat mensen niet meer zoveel weten van mijn privéleven. Absoluut. Ja.
Dan vragen wij hier nu ook niks over.
Zeker niet. Is er ooit een moment geweest? Hè? Ik kan me voorstellen, jij zegt tot nu toe wil je het echt aan de kaak stellen, het blootleggen, laten zien dat het gebeurt en waarschuwen. Hè? Hoed je ervoor of bescherm je daartegen? Gaat er een moment in je carrière komen dat je denkt, ik ga aan de andere kant staan en opsporen?
Oh, ik dacht andere kant persvoorlichter. Ja, dacht ik.
Nee.
Nee, want daar dacht ik, nee, nooit.
Ik kan me voorstellen dat ze je bij de politie ook wel willen hebben.
Nou,
nu vinden ze je irritant, maar
ik heb laatst toevallig een berichtje van een politie-rechercheur gekregen die me had bedankt dat ik op Twitter een draadje had gemaakt over de man die projecties deed op de Anne Frank huis.
Ja.
En dat ik een draadje over gemaakt van wie was deze guy nou? En ze hebben dat onder andere dat draadje gebruikt om hem op te sporen. En toen kreeg ik een bedankje. En toen dacht ik, en dat vond ik zo cool, dat ik dacht, oh, ik heb gewoon een beetje online lopen speuren en deze vent is mede daardoor opgepakt. Ja. En dacht ik van, oh, ik vind het eigenlijk wel heel cool. En ik sluit het zeker niet uit, maar
eigenlijk ben je diep in je hart gewoon een politieagent,
Ik vind het super gaaf om te speuren online. Ja. En een beetje, want als journalist hoop je dat je een beetje onrecht kan aankaarten en dat je daarvoor kan vechten. Maar als politieagent doe je dat natuurlijk ook al elke dag. Dus ik vind dat het heeft veel overeenkomsten met mijn huidige werk. Maar ik vind het nu nog veel te leuk.
Ze mogen volgend jaar terugkomen.
Nou, misschien over 10 jaar.
Voor dit verhaal won je een loop. Hoe was dat?
Nou, ik won die, maar normaal gesproken wist ik dus helemaal niet. Ik had hem zelf ingestuurd, als een inzending voor de loop.
Ja.
Maar dat mag dus helemaal niet, want RTL Nieuws moet als hoofdredactie moet dat zelf doen. Alleen dat wist ik dus niet. En ze zeiden een beetje van, hoe heb je dat zelf gedaan? En ik zei, oh ja, dat wist ik, sorry. En toen werd ik genomineerd. En toen had ik hem ook nog gewonnen. En zij hadden mij helemaal niet ingestuurd. Dus dat vond ik heel grappig. Maar dat was wel leuk, want het was mijn eerste prijs. En toen dacht ik, volgens mij, ik weet nog wel, ik stond op dat podium. En ik dacht, volgens mij nemen mensen me best wel nu serieuzer. Ja. Dus dat was voor het eerst dat ik dacht, oh, volgens mij gaan mijn andere collega-journalisten denken van, oh, die Daniel, die kan er wel iets als journalist. Ja. En dat vond ik wel raar dat je daar zo'n stomme prijs voor nodig hebt aan de ene kant. Want er is geen enkele beroepsgroep in Nederland die zoveel prijs voor zichzelf heeft als de journalistiek.
Ja.
Daar zijn we nogal van. Maar ik vond het een hele erge eer. En ik weet ook dat RTL Nieuws er hartstikke blij mee was dat een journalist van hen een prijs had gewonnen. Dat is altijd, het is altijd heel eervol om dat te winnen.
Tot slot, waar ben je nu mee bezig?
en een paar grote verhalen. En daarover later meer. Ja, dat is. Maar ik wil in ieder geval, waar ik nog altijd mee bezig blijf, is online criminaliteit. En hoe dat wat voor impact dat heeft op onze maatschappij en op wij als burgers.
Mooi. Daniel.
ik wilde eigenlijk nog zeggen van, ik hoop dat hij naar zijn vader luistert, want die heeft een keer tegen hem gezegd dat hij niet alleen met seks bezig moest zijn.
Ja.
Toch?
Ja,
dat goed, Daniel?
Ja, dat klopt. Dat is wel heel goed, ja. Nee, mijn vader heeft dat gezegd ooit. En Harm Taslaar ook, mijn oude hoofdredacteur. En ik ben toen, want ik had toen heel veel undercover onderzoeken bij ook Vereniging Martijn en kinderporno-netwerken, vergluurdersnetwerken, noem het allemaal op. En sinds een jaar of twee focus ik me eigenlijk vooral op andere soorten zaken. Dus meer algemene criminaliteit of hoe overheden onze burgerrechten vermorzelen. En dat bevalt me eigenlijk heel goed. Ik ben heel dankbaar voor dat advies.
Altijd naar je vader luisteren.
Daniel, dank je voor je komst.
Dank jullie wel.
En dit was Gonzo. Mijn naam is Merel Westrik. Tegenover me zit Frans Lomans. Mocht je nou vragen hebben of suggesties, mail dan vooral naar gonzo@kortimedia.nl. En we zouden het heel leuk vinden als je een recensie achterlaat. Want dan is Gonzo beter vindbaar, ook voor andere luisteraars. Nou, volgende week weer een goed verhaal. Tot dan.